En als het goed is, met hem zijn kinderen. Het is niet de bedoeling dat wij stilzitten terwijl God in beweging is. We hebben een levende God. Amen. Voor de mensen die vandaag voor het eerst zijn, welkom. Ja, sommige mensen hebben toch een streepje voor. Als je speciaal uit La Palma hier naartoe komt vliegen om zondagmorgen bij ons te zijn, dan krijg je een extra welkom. Amen. Halleluja. Goed om jullie te zien. Straks gaan we knuffelen. Ja. Halleluja. Weet je wat zo mooi is? God spreekt niet alleen door degene die hier op zondagmorgen het woord kon brengen. Maar God spreekt door een ieder heen. En ik was bezig met het woord voor dit weekend. En vrijdagnacht hadden we hier de nacht van gebed. Nou, dan zitten we meestal ook in zo'n kringopstelling en dan kun je wandelen en overal en lekker bidden. Maar de een na de ander begon te bidden en sprak eigenlijk woorden vanuit het woord van vanochtend. En ik keek naar de teksten vanochtend van de liederen. En het was weer precies hetzelfde. Weet je, als God in controle is, leidt hij alles. En hij laat het allemaal meewerken ten goede. Voor hen die hem lief hebben. Toch? En ook al snappen we er soms helemaal niets van. Weet je, hoe meer ik met God wandel, des te vaker denk ik, huh? Hoe dan? Maar dan zie je het resultaat en denk ik, ah, zo dus. En ik word daar iedere keer, ja, word ik daar gewoon blij van. Ik weet niet hoe het bij jullie is. En sinds gisteren kan het niet meer zijn dat er in deze kerk mensen niet meer blij kunnen worden. Bedankt Melissa. En het staat op de video, hè. Ja, ja, ja. Als we voor tulpen uit Amsterdam en andere, hoe heet het die dingen, slagers, al helemaal los kunnen gaan in de Polonaise rondom Melissa de verjaardag, dan moeten we toch nog veel meer los kunnen gaan. Amen. Voor Jezus. Of niet dan?
Zeker weten.
Als het Nederlands elftal scoort en er zit een stadion vol, dan gaan er gewoon 50.000 gekkies in oranje pakjes helemaal los. En dat is alleen maar voor koning voetbal. En koning voetbal is hartstikke dood. Koning voetbal is failliet. Koning voetbal moet door de Arabische oliesheiks in leven gehouden worden. Met al hun geld. Maar wij hebben een God die leeft. Amen. Wij hebben een koning die leeft. Ja, toch?
Amen.
En dan denk ik wel eens, Heer, maar waarom zie ik nog zo weinig leven in uw kinderen? Waarom? Dan worden we in één keer allemaal devoot, zoals dat netjes met een oud woord heet. En vroom. En dan gaan we ons gedragen. We doen een vlinderstrikje voor, Jedi. Maar wij mogen ook gewoon juichen en jubelen voor de koning der koningen. Want hij doet het door ons heen. Weet je, wij kunnen niemand bekeren. Wij kunnen niemand tot geloof brengen. We kunnen niemand genezen. We kunnen niemand bevrijden. Maar hij door ons heen kan alles. Als wij vanuit ons hart gaan delen wat hij en wie hij voor ons is, gaan we harten raken. En kan zijn geest mensen vanuit de dood redden tot eeuwig leven. Heeft hij ook bij ons gedaan. Anders zat je hier niet. Tenminste, ik ga er even vanuit op de achterste rij dat het bij jullie ook gebeurd is. En degenen die bij Philip geweest zijn, die weten wat het betekent als je op de achterste rij zit. Hè?
Oh, ja.
Kun je nog herinneren? Ja? Ja. Hij zei altijd, de zalving komt van voren. Maar ja, is maar net waar je zit. Want jullie zeggen, de zalving komt van achteren. Hè? Maar het maakt niet uit, de zalving is gewoon overal.
Amen.
Want Jezus is hier. Amen. Maar daar ga ik het helemaal niet over hebben. Waar ik het over wil hebben is eigenlijk een vervolg op vorige week. Waar Pieter gesproken heeft over een leven zonder angst. Maar wel met Jezus. En om daar te komen, en of het nu angst is of wat anders, daar kom ik straks volop terug. depressie, noem het maar op. Het houdt je allemaal gevangen. En God wil maar één ding. Dat het wel gaat met onze ziel. Dat het wel gaat met onze geest. Dat het wel gaat met ons. En dat we niet meer in die gevangenis zitten. Terwijl we denken dat we misschien al in de vrijheid lopen, zonder zelf te zien en te beseffen dat hier en daar nog gevangenis in ons leven aanwezig is. En ik wil vandaag met jullie gaan hebben, en we gaan naar Lucas 14, over de weg die Caleb en Joshua moesten gaan, is eigenlijk dezelfde weg die wij moeten gaan. En als je denkt dat het vanochtend een preekje van 20 minuten wordt met een mooi verhaaltje, nou, wacht maar af. Het wordt wel een mooi verhaal. Lucas 14, vanaf vers 26. Een tekst die vaak zo verkeerd geïnterpreteerd wordt. En misbruikt wordt. Kitty en ik mochten het genoegen hebben om met vele mannen Gods en vrouwen Gods te werken. En we hebben ook gezien mensen met een grote zalving, maar die dit gewoon verkeerd gebruikten. En uiteindelijk een hele gezin pijn aandeden. Tot aan sterven toe van bitterheid. En dat moet je gewoon niet willen, toch? Hebben? Indien iemand tot mij komt en niet haat, zegt de NBG 51, andere vertaling zegt, niet minder lief heeft, zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen of hij het werk zal kunnen volbrengen. Soms wordt deze tekst gebruikt als een kapstok om maar te rechtvaardigen dat je van alles voor de Heer kan doen en minder aandacht hebt voor de rest om je heen. Zo van, ik heb God lief boven alles en ik doe alles voor hem eerst en daarna de rest. Maar als ik dan kijk naar de scheppingsorde, hoe God het gedaan heeft, heeft hij andere volgorde gegeven vaak. Eigenlijk één keer in Genesis. Maar waar het hier om gaat, is niet zozeer dat we onze vader en moeder moeten haten, juist het tegenovergestelde. Onze kinderen moeten haten, juist het tegenovergestelde. Maar het gaat hier vanuit het principe dat God op de eerste plaats staat in ons leven, boven alles en iedereen. Weet je, als ik op de eerste plaats kom en God op de tweede bij Kitty, doen we iets niet goed. Als Kitty bij mij op de eerste plaats komt en God op de tweede plaats, of de derde, doe ik iets niet goed. Maar als ik God op de eerste plaats zet in mijn leven, in alles, en zijn volgorde aanhou met de rest, en in de basis is dat je gezin eerst, en daarna komt je werk, het bedienen, en noem maar op, het dienen in Gods koninkrijk, dan valt alles op zijn plek op termijn. Dan is alles in balans. Want als ik niet omzien naar mijn gezin en ik ben maar druk met God dienen, weet je wat dan het resultaat zal zijn? Dat mijn bediening zal vallen. En mijn gezin zal ook vallen. Want als ik mijn thuisbasis niet goed heb, en of dat nou je gezin is of de gemeente, als je dingen gaat doen voor God, doe het vanuit de gemeente. Dat is jouw vangnet. Daar is jouw zekerheid, je geestelijke rugdekking. Zo heeft God het nou eenmaal gecreëerd en gemaakt. En hij weet gelukkig wat hij doet. En als je dat doet, dan ga je door moeilijkheden heen. Maar dus zelfs in die moeilijkheden kun je zeggen, it is well with my soul. Want de moeilijkheden en de omstandigheden zijn dan niet meer de baas over jouw functioneren. Als ik het thuis goed heb, heb ik het ook goed in het dienen voor God. Als ik het thuis niet goed heb, heb ik het niet goed in het dienen van God. Heb ik het niet goed op mijn werk. heb ik het niet goed bij de sportvereniging. Toch? Klinkt dat redelijk? Als het thuis goed is en er is balans, dan kan ik heel veel aan. Maar als het thuis een zootje is, om het zomaar eens te zeggen, ga ik zootje produceren. Want ik ben niet in rust, ik ben niet in balans. Wat ik dan ook wil gaan doen. En daar gaat het hier veel meer om. Besef goed waarom je de dingen doet, wanneer je ze doet. Want dat vind ik zo mooi aan Jezus. Jezus spreekt heel vaak in gelijkenissen. Jezus gebruikte de dingen van de omstandigheden om die praktisch te maken in beeld naar de mensen. Zodat ze konden pakken en begrijpen wat hij bedoelde. Daarom zegt hij hier ook: wie niet zijn kruis draagt en achter mij aankomt, kan mijn discipel niet zijn. En even voor de context. Een discipel is niet iemand die tot geloof is gekomen, zich heeft laten dopen, vervullen met de Heilige Geest, strikt eromheen klaar. Dat noem ik een gelovige in Jezus Christus. Handelingen leert mij dat de discipelen pas werkelijk christen genoemd werden. Wij noemen iedereen met een kruis om zijn nek, noemen wij christen tegenwoordig. Maar pas als je discipel bent, zegt Handelingen, werd je door anderen erkend en als christen benoemd. Iets om over na te denken. Maar wat is dan een discipel? Matteüs 13, vers 52 geeft een van de kleinste gelijkenissen. En daarin staat dat een discipel is eigenlijk, even in de EHV-vertaling, de eenvoudige Harry-vertaling. Een discipel is eigenlijk iemand die van zijn heer, zijn meester, oude dingen en nieuwe dingen geleerd heeft en deze in praktijk gaat brengen. Dat is wat een discipel is. En wat vraagt Jezus van ons om te doen? Om het evangelie te verkondigen. Om op zieken de handen te leggen. Om demonen uit te drijven. Om de kreupelen recht te zetten. Blinden zienden te maken. Gevangenen vrij te zetten. De verlorenen terug te brengen naar de Heer. Dat is wat hij van een discipel vraagt. Sterker nog, in Markus 16 staat dat als een gebod. Dat is iets wat wij als kinderen Gods zouden moeten gaan doen. Zijn we dan allemaal geroepen als apostel, profeet en herder? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat puur om de basis. Ik zeg altijd, Jezus aan het eind van Matteüs zei niet: bouw heel veel grote kerken. Zei hij helemaal niet. Weet je wat hij zei? Maak alle volkeren tot wat? Tot mijn discipelen. Dat is de opdracht die wij hebben. En de kerk is het hulpmiddel om het te realiseren. Is het vormingscentrum om deze dingen te gaan doen en werkelijk een discipel van Jezus te worden. Maar één keer in de week op zondagmorgen 2 uurtjes een stoel warm houden, daar word je geen discipel mee. En we zullen allemaal een weg af moeten leggen. En hier laat Jezus zien, draagt je kruis. En wij zeggen, oh ja, dat herkennen wij wel van de kruisdood, bla bla bla. Maar verplaats je eens in de tijd van Jezus. Iedereen toen wist, als je het over het dragen van het kruis had, wat dat betekende. Want het was daar aan de orde van de dag. Een paar keer per jaar verzamelden de Romeinen al die gasten die aan het kruis moesten en dan gingen ze. En ze moesten altijd hun kruis zelf dragen. En dat was niet licht. En wat was er altijd met het kruis verbonden? Dood. Sterven. En wat Jezus hier eigenlijk zegt is: ben je bereid te sterven aan jezelf? Ben je bereid te sterven aan je oude ik? Zodat ik door jou heen kan gaan schijnen. En jouw ziel werkelijk wel kan maken. Maar hij zegt er ook bij: bereken de kosten. Want het gaat je namelijk iets kosten. Als je werkelijk voor Jezus kiest, gaat het je iets kosten. Weet je wat? Je leven. Je oude ik gaat het je kosten. Maar misschien beseffen we nog niet, hè, dat had ik in het begin ook niet toen ik tot geloof kwam. Ja, mooie tekst, leuk, ja, fijn. Totdat je een paar jaar meeloopt, dan begin je in één keer te snappen wat dat werkelijk gaat betekenen. Maar je krijgt er zoveel meer voor terug. Het kost je je oude. Maar ik zou haast zeggen, het levert je 30, 60, 100-voudig veel meer op dan wat je ooit bedacht kunt hebben. Maar om hier te komen, om in dat denken te komen, dat besef te komen en zo te gaan handelen, moeten we eerst een weg afleggen. En daar wil ik vanochtend met jullie naar kijken. En of je het nou leuk vindt of niet, wij moeten zelf opstaan. Iedereen kan jou de hand geven en uit die stoel trekken, maar zolang je niet zelf opstaat, plof je vanzelf weer terug op die stoel. Wij moeten zelf die keuze maken. Ik kan die keuze voor jou niet maken. Ga hem ook niet maken. Kitty gaat het niet maken. Pieter niet. Me, myself en I, mijn drie grootste vijanden, die moeten die keuze maken. We geven de duivel altijd de schuld, maar die man die wordt af en toe moe van hoeveel schuld hij krijgt. 85% van alle problemen in ons leven zijn me, myself en I de veroorzakers van de problemen. En het is zo makkelijk om aan die kapstok van die bokkenpoot te hangen. Maar wij moeten opstaan. Want besef, wij zijn degene die af moeten rekenen met onze reuzen. En we gaan vandaag kijken naar Caleb en Joshua. En die hadden wat reuzen op hun weg. Maar wij hebben ook reuzen op hun weg vandaag de dag. Zij hadden fysiek de reuzen om het land van melk en honing binnen te gaan. En daar hebben we begin van het jaar ben ik daarmee begonnen met de studie. Wij hebben reuzen om ons land van melk en honing binnen te gaan. Weet je, dit is nu jouw land van melk en honing. 1 Korinthe 6 zegt, dit is de tempel van de Heilige Geest. Niet dit ding. Dit is een gebouw waarin we bij elkaar komen. Maar dit is de tempel waar Gods geest woont. Amen. En daarin zijn reuzen. Angst. Depressie. Woede. Boosheid. Bitterheid. Religie. Weerspannigheid. Rebellie. Tovenarij. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Dat zijn de reuzen waar wij vandaag de dag mee van doen hebben. Niet degene die buiten zijn of die in de kerk zijn. Want de grootste weerstand krijgen we niet van buiten. Hè? Grote weerstand komt van binnenuit. Als je werkelijk het woord van God gaat spreken van kaf tot kaf en probeert uit te leven, ga je weerstand krijgen. Weet je waar? Vanuit de kerk. En dan zegt iedereen, maar dat is hartstikke logisch. Want buiten in de wereld, wie is daar de baas? De duivel. Van wie zijn al die mensen het bezit die nu in de wereld lopen? Van de duivel. Van wie zijn al die mensen die in de kerk zitten het bezit? Als het goed is van God. Ja. Helaas is dat niet altijd goed. Als het goed is. Maar wie is daar weer niet blij mee? Degene die buiten de baas is. Dus waar gaat hij zijn pijlen op richten? Op degene die hij al heeft en gewoon 80 jaar moet wachten tot hij ze heeft? Of degene die hier binnen zitten en die van gelovigen gaan groeien en opstaan tot discipel? En levensgevaarlijk voor hem gaan worden. Want als wij opgroeien en gaan wandelen en gaan staan als discipelen, heeft hij geen schijn van kans meer. Want dan is wat Romeinen zegt, hij onder onze voeten. Toch? Ja. Het wordt steeds stiller. En af en toe zie ik nog iemand ja knikken. Leuk. En het is logisch dat de weerstand van binnen komt. Want het enige wat hij kan misbruiken zijn wij. onze broeders en zusters. En als wij wel geloven, maar nog niet op zijn gestaan of willen staan, of vasthouden aan onze hoogmoed en trots en daar zo nederig trots op zijn dat we hoogmoed en trots en dat we dus niet willen erkennen dat wij nog reuzen in ons leven hebben, staat de deur voor hem wagenwijd open om in de gemeente rotzooi te trappen en broeders en zusters tegen elkaar op te zetten. En als je dan niet doorhebt dat je misbruikt wordt, ben je een werktuig in zijn hand, in Gods gemeente, om scheuring en verdeeldheid teweeg te brengen. En daarom zien we zoveel scheuring. Omdat het volk van God ten onder gaat aan gebrek aan kennis. Niet van kaf tot kaf de Bijbel kunnen citeren, maar weten hoe de geestelijke wereld in elkaar zit. En dat leren vanuit het woord. Het woord van God leren is belangrijk, daar komen we op terug. Maar weten hoe die geestelijke wereld in elkaar zit. En ik weet niet of je het weet, die geestelijke wereld is net zo reëel als dat wij elkaar hier zien zitten. Maar heel veel christenen negeren de geestelijke wereld. Weet je hoe ik dat weet? Omdat heel veel kerken weigeren om over demonen te praten, over bevrijding. Genezing doen we niet meer voor bidden. Dat was 2000 jaar terug. Dat betekent dus letterlijk, daar waar dat gebeurt in de gemeente, hey, het zijn niet mijn woorden, hè? Galaten 1 vers 6 tot 12, haal je een tweevoudige vloek over je. Noem maar, dat kan niet meer. Jezus is aan het kruis gegaan. Al mijn zonden zijn vergeven, de rotzooi, noem maar op. Maar Galaten was wel na het kruis. Als jij niet het evangelie wat Jezus verkondigd heeft tot je neemt en daaruit gaat leven, maar dingen weglaat, ontvang je een tweevoudige vloek. Als individu, maar ook als gemeente. En dan nog verbazen we ons waarom de kerken zo krachteloos en machteloos zijn in Nederland en Europa. Verbazen we ons waarom die hele genderidioterie zo'n vlucht krijgt. En dat iedereen doodsbenauwd is als zij hun mond opentrekken. Heb je wel door dat minder dan 2% van de Nederlandse bevolking 17 miljoen mensen kaapt? Met hun uitspraken en hun gedrag. Tot op de basisschool aan toe. En zelfs christenouders durven hun mond niet open te trekken. Als de drag queens en noem maar wat op, de nieuwe werkelijkheid op de peuterscholen en kleuterscholen, hoe dat allemaal ook heet, komen vertellen. In plaats van dat ze opstaan en zeggen, hey, hoofd van de school, alles leuk en aardig, maar niet met mijn kind. Het echte normaal staat al 2000 jaar beschreven in een boek. Het is nog steeds het meest verkocht, meest gelezen boek op aarde. Oh ja, hoofd van de school, het is de gebruiksaanwijzing van de mens. Als je daarna gaat leven, komt het goed. Als je dat niet doet, krijg je deze gekkigheid. Moeten we de mensen lief hebben? Ja, dat is heel wat anders. Maar we hoeven niet alles te pikken en te slikken wat er uitgebraakt wordt. Dat was een geweldig moment om amen te zeggen met z'n allen. Ja, halleluja. Ik ben nog niet eens begonnen. Ik ben nog niet eens begonnen. Halleluja. Of zijn jullie ook al bang voor de duivel? Want weet één ding. Die mensen zijn bezet gebied. De duivel wil maar één ding. Gods schepping tot een karikatuur maken. Nou, dat lukt hem aardig. In de jaren 50, 60, moet Leslie aanspreken, zag de man eruit, jeans, wit t-shirt, opgerold, een pakje Caballero of Marlboro onder zijn mouw, kan je nog herinneren? Harley Davidson, leren laarzen. Hey Bert, tegenwoordig Ducati, nou mag nog net. Maar. Wat zien we tegenwoordig? Mannetjes op slippertjes, op elektrische stepjes, in shorts. Ja, ja, dan weet je het meteen. Grote leren tas op de rug en dan gaan ze naar hun werk. He? Zie je het vergelijk? Het is nog steeds diezelfde man. Maar die hele modewereld probeert de mannelijkheid uit de man te halen. En andersom, met de vrouw proberen ze iets uit te halen, dat die zich moeten gaan gedragen als een man en als baas en CEO. En ik heb niets tegen vrouwen die CEO zijn. Maar ga Spreuken 31 maar eens lezen en je zult zien Het gaat alleen maar over de vrouw die een eigen bedrijf heeft, haar eigen zaken runt en noem maar op. Maar het gaat erom dat we ons in de maling laten nemen door allerlei bewegingen die al 40, 50 jaar bezig zijn om hun eigen 10 geboden in de maatschappij te brengen. En dat zijn 10 geboden die recht tegen God ingaan en tegen zijn geboden ingaan. En daardoor hebben we zoveel verwarring in de wereld. Maar wanneer staat de kerk op? Nee, we hangen een regenboogvlag aan de buitenkant. Want we zijn solidair met. Weet je, en één ding, ik heb helemaal niks tegen mensen die mannetje, mannetje, vrouwtje, vrouwtje. Moeten ze zelf weten. Maar ik heb wel wat tegen als ze zeggen dat het mag van het woord van God. En dat God ze daarom lief heeft. Dan zeg ik, oh, wacht even. God heeft jou lief, net zoals hij mij lief heeft. Als mens die hij geschapen heeft. Maar als ik stomme dingen doe, vindt hij dat niet lief. En als jij domme dingen doet die niet naar zijn woord zijn, vindt hij dat ook niet lief. Toch? En dan weten we nog niet eens dat we nog een verkeerde regenboog ophangen ook. Want het zijn de verkeerde kleuren en het is ook nog kleur te weinig. Dus dan denk ik, waar zijn we mee bezig in de kerk? Word wakker. Ga Gods woord lezen. En ga daaruit leven. Dan zal het wel worden met je ziel. Niet omdat we met al dit soort dingen meedoen. En ja, dit is een boodschap van liefde. Want wij hebben buren gehad, dat waren twee vrouwtje, vrouwtje. En het zijn de beste buren die we ooit gehad hebben. Die we nu hebben zijn geweldig. Maar die, en we waren heel open met elkaar, wisten precies waar we aan toe waren. We respecteerden elkaar en zij zeiden ook, wij zullen eerlijk zijn. Wij beseffen en wij weten dat we in zonde leven. Hoef je me niet te vertellen. Maar dat is onze keus. Ik zeg precies. En die accepteer ik. En wij houden van jullie. En als je hulp nodig hebt, dan krijg je hem. En als wij hulp nodig hebben, weten we dat we die van jullie krijgen. Maar we wisten van elkaar, naar onze levensnormen en waarden, hadden we een verschil. Nou, en dan kun je heel geweldig naast elkaar leven. Maar zij ging ook niet naar de kerk. Ze wilde ook niets met God weten. Ja, simpel. Ik weet niet waarom ik hierop kom, staat helemaal niet in de preek. Halleluja. Maar weet je waar het om gaat? We hebben allemaal te maken met verkeerde dingen vanuit het voorgeslacht in ons leven. Of je dat nu leuk vindt of niet. En deze gaat niet zomaar weg. En we gaan straks, de mensen die gedoopt zijn, die krijgen een herinnering aan de waterdoop. Maar de waterdoop heeft deze dingen niet weggehaald. Het is niet automatisch onder water, boven water, dood, opstaan, nieuw leven. En alles is weg. Mijn karakter is nog steeds hetzelfde hoor. En als daar gaten in zitten, zitten die gaten er ook na de doop in. Zonden die ik niet beleden heb, die zitten nog. Petrus zegt niet voor niets, bekeert u en laat u dopen. Met andere woorden, ruim eerst je rotzooi op en laat je dan dopen. Voor zover je weet wat de rotzooi in je leven is. Want bij heel veel mensen, ook bij mij was dat zo, zaten er dingen waar ik helemaal geen weet van had. En want waar ik het nu over heb, zijn dingen die via de geslachten meekomen. Wilke van der Kamp noemde het ooit een goa. Een soa kennen de meesten wel, ooit van gehoord waarschijnlijk. En hij noemde dat een goa. Een geestelijk overdraagbare aandoening. Wij noemen het vloeken, ongerechtigheden. En die komen mee. Hoef je niks voor te doen. Als die in het voorgeslacht aanwezig zijn, krijg je ze gewoon. Want waar recht is, mag het recht worden uitgeleefd. Tot het moment dat die verbroken worden. En vaak is dat als onze ouders niet met het woord wandelden, of niet op deze manier, bij ons. Omdat wij ervan horen. En moeten wij gaan opstaan voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen, dat het daar verbroken is en niet verder gaat. En als je verder leest hier, tot en met vers 35, moet je thuis maar eens doen, dan zie je dat het de strijd is tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van de duisternis. En dat is nu vandaag de dag aan de gang en dat was vanaf het begin en dat was ook in de tijd van Mozes en Jozua. Want laten we gaan naar Genesis hoofdstuk 12. En vandaag wil ik het dus met jullie hebben over je weg naar overwinning. De weg om vrij te komen, zodat je ziel ook werkelijk vrij wordt. Want de strijd gaat om jouw ziel. Wie jouw ziel beheerst, beheerst jou. Wie jouw denken beheerst, wie jouw emoties en gevoelens beheerst, wie jouw wil kan onderdrukken of vrijzetten, die heeft jou. Hebben we hem? Genesis 12, vers 1 tot 3. De Heere nu zei tot Abraham, ga uit uw land. En uit uw maatschappij, uit uw vaders huis, naar het land dat ik u wijzen zal. Dus met andere woorden, hè, wat was er in Genesis 2, 3? Een man zal zijn vrouw aanhangen en zijn ouderlijk huis verlaten. Ga uit. Kom op jezelf. Knip die navelstreng door. Die geestelijke navelstreng. En helaas zien we heel veel mensen die nog steeds geestelijk aan de navelstreng van hun ouders vastzitten. Al 40, 50 jaar oud. Maar op het moment dat hun ouders een keus maken om linksaf te gaan, gaan ze blindelings mee om een keus linksaf te maken. Omdat ze nooit die geestelijke navelstreng doorgeknipt hebben. Nooit werkelijk uit het huis weg zijn gekomen. Moet je je ouders dan links? Nee, de relatie verandert. Maar we moeten op onszelf, zelf op gaan staan. Zelf leren wandelen. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Hier zit een sleutel. Wie wij zegenen, daarom zal God ons zegenen. Maar wie ons vervloeken, die vervloekt God ook. Denk daar maar eens over na. Zijn wij er om te vervloeken? Nee. Wij zijn niet om te vervloeken. We mogen wel dingen scherp stellen en duidelijk maken. Maar zelfs die mensen met die regenboog, die zegenen wij. Want het zal eens kunnen gebeuren dat God hun hart raakt. En precies daar raakt waar het probleem zit. En ze tot vrijheid komen. En hun ziel werkelijk tot rust mag komen. En het wel mag worden. Dan ga je een wonder zien. Dat beloof ik je. En zij ook. Wij moeten zegenen. Wij zijn vredestichters, niet vredebewaarders. Maar om vrede te stichten, moet je soms oorlog voeren. Oorlog tegen die mensen? Nee, oorlog in de hemelse gewesten. Want wij vechten niet tegen mensen, maar wel tegen de machten die hun in het bezit hebben. En dan heb ik het over iedereen. Want wie denkt dat hij zonder die ballast hier op aarde rondloopt als christen, ben ik nog niet tegengekomen. We zijn nog niemand tegengekomen die uit het ei is gekomen, opgegroeid, gedoopt en helemaal kant-klaar was. Dat de roze strik er meteen omheen kon. In de Bijbel kom ik ze ook niet tegen. Ja, één. Eentje. Weet je wie? Ja. Simpel, ja. Ja. Maar hij zegt, ga uit. Met andere woorden, sta op en ga. En als je dan kijkt, dan zie je in vers 7 tot en met 9, dat Abraham met God in gesprek was. Hij besteedde tijd aan hem. En hij deed dingen waarvan hij nog niet eens wist wat daar de uitwerking van was. Want hij kwam uiteindelijk bij Ai en hij richtte ook daar een altaar op voor de Heer. En later zien we dat er bij Ai een hele belangrijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Hij bereidde de plek al voor voor datgene wat nog komen moest. En zo is het in ons leven ook. Wij worden voorbereid voor wat we straks mogen gaan doen voor Jezus. En als je dan verder kijkt, dan gaat hij verder en dan komen we uiteindelijk bij Mozes in Deuteronomium. He, want ik kan het hele verhaal van Abraham vertellen, maar dan zitten we morgen hier nog. En dan krijgen we een soort Philip-ochtend. We hebben mensen die zijn na Philip zelfs teruggekomen. Dus helemaal geweldig. Ga ik ze niet nog een keer 4 uur aandoen. He? Hebben Philip overleefd en dan de eerstvolgende keer dat ze hier komen, hup, nog een keer 4 uur erop. Boom. Maar was wel een gezegende tijd, of niet? Zeker. Ja, zijn jullie gezegend? Heb je er nog wat mee kunnen doen? Zeker. Ja, prijs God. Ja. Deuteronomium 32. Nou, omwille van de tijd ga ik niet het hele lied van Mozes zingen. Wisten jullie trouwens dat Mozes een lied geschreven had? Ja? Weet je ook hoeveel? Heel goed. Wie was dat?
Sandra.
Sandra. Waar staat die andere? Nee, daar wordt gerefereerd. Maar waar staat het eerste lied van Mozes? Exodus. Bij de Schelfzee volgens mij. Maar als je leest vanaf vers 39, dan zie je dat God begint te spreken door dat lied heen. En dat hij zegt dat ik ben die ik ben, enzovoort, enzovoort. Maar waar ik naartoe wil is vers 44. Mozes dan kwam en sprak ten aanhoren van het volk. Weet je, hij is al bezig, want hij heeft hier al in 43 versen, heeft hij al een lied uitgesproken, gezongen. Ik weet niet hoe dat precies ging in die tijd. Maar het was in ieder geval niet een tekst van 2 versen en dat repeteren we 80 keer. Het was echt wel een lied met inhoud, om het zomaar eens te zeggen. En dan zegt hij hier, ten aanhoren van het volk, al de woorden van dit lied heeft hij gesproken. En dat samen met Hosea, de zoon van Nun. Weten jullie wie Hosea is? Joshua? Ja, zeker weten? Oké, okay, dan is het goed. Als jij dat zegt, dan is dat zo. Ja. Ja. Weet je, hij sprak deze woorden en hij was samen met Hosea. Die heette toen nog Hosea. Later heette hij Joshua. Vanochtend hebben we volgens mij ook een lied gezongen over een nieuwe naam krijgen, toch? Ja. Je gaat zo zien wat het verschil is tussen die twee namen. Hier is hij nog Hosea. Hier is hij nog degene die meewandelt met Mozes en leert. Vandaag de dag, toen zag je vaak dat ze met een man Gods meeliepen. In de tijd van Jezus was dat ook nog met de 12 discipelen. Daarna heeft hij de gemeente als vorm gegeven. Om gevormd te worden, om te groeien, om je bescherming te krijgen. Om gezegend te worden. Om vanuit ingezegend te worden, als het zover is. Maar hier zien we dat Hosea al met Mozes liep. En als we dan naar nummer 13 gaan, we gaan zo kriskras een beetje in het Oude Testament vanochtend, naar dingen kijken. Nummer 13 vers 1. En de Heere sprak tot Mozes en zei, zend mannen uit, de 12 verspieders. Ze waren aangekomen bij het land van melk en honing, de land van belofte. Alleen, toen zagen ze daar toch iets. Allemaal reuzen. Boah. En de bibbers kwamen weer over dat hele volk. Maar Mozes zei, nee, God heeft beloofd, we gaan dat innemen. Dus, wat gaan we doen? Tactiek in oorlogsvoering. Wij sturen eerst verkenners uit om te kijken hoe groot die vijand is en waar die vijand is. Dan gaan we onze tactiek bepalen, strategie bepalen en dan nemen we het land in. Want God heeft beloofd melk en honing en rust en vrede. Toch? Zo werkt een leger ook, heel simpel gesteld. Als ze het goed doen. Zend mannen uit. En dan zien we in vers 6 dat vanuit de stam van Juda werd Caleb uitgezonden. En in vers 16, vanuit Efraïm Hosea. En op dat moment zien we dat Mozes zijn naam verandert van Hosea naar Joshua. Hosea was een hele tijd meegewandeld met Mozes. Had geleerd, had gezien, had afgeleerd, was gevormd. En nu was het moment daar dat hij de erkenning kreeg van zijn groei en zijn wandel en het bereid zijn om te dienen onder een man Gods. En zijn naam werd van Hosea naar Joshua. Hosea betekent eigenlijk red toch, of de God van redding. En Joshua zegt, hij zal redden. De Heer redt, zou je ook kunnen zeggen. De autoriteit van Hosea veranderde van, hij moet er nog naartoe groeien, dat naar, hij heeft nu de autoriteit ontvangen om op te gaan staan en zelfstandig uit te gaan. Want ging Mozes zelf mee om te verspieden? Nee. Had Mozes door dat die andere 10 waarschijnlijk twijfelachtig waren? Ik denk het wel, degelijk wel. Want Mozes wandelde met God. Kijk zelf naar Mozes. Hoe hij door zijn leven heen is gegroeid. En waar hij doorheen heeft moeten gaan. En welke periodes hij heeft moeten gaan. Degene die vrijdagavond in Arnhem niet bij de dienst met Philip konden zijn. Hij staat op de website nu ook, die preek. En die gaat over hoe om te gaan of te reageren op profetie. En één ding is klip en klaar. En dat geldt hier ook. Afkortingen zijn niet mogelijk. Snelle sluiproutes tussendoor om tot de finish te komen, kun je proberen, ga niets opleveren. Je zult de hele weg moeten gaan. Waarom moest Mozes de weg gaan die hij ging, zonder afkortingen? Omdat hij anders nooit kon komen op het punt waar God hem wilde hebben. In autoriteit, in gezag en in de kracht van de geest. En dat geldt voor jou, dat geldt voor mij net zo. Kijk maar naar Gideon. Gideon vind ik een van de leukste verhalen om over te preken. Vooral Richteren 6. Het angstige mannetje Gideon. Minderwaardigheidscomplexje. Wat heet? Complex. Want die begon meteen te zeggen, ja, ik ben maar van klein, van u, klein, u. En wilt u mij dan gebruiken? Dacht dat toch niet. Nou, wilt u me bewijzen dit of wilt u dat? Maar uiteindelijk zag je ook bij hem de groei. Want hij dacht, nou ja, dan neem ik wel een leger van 30.000 man. Dan gaat het wel goed komen. Wat zei de Engel des Heren? Nou, doe maar 10.000 dan. Uiteindelijk met 300 man. Weet je waarom? Hadden die 30.000 niet kunnen maken?
Ja.
Maar weet je wat het verschil is tussen 30.000 en 300? Bij 30.000 had God nooit de eer en glorie gekregen. Bij 3.000 konden ze maar één de glorie en de eer van de overwinning geven. En dat was God zelf. Want het was onmogelijk om een strijd te winnen met 300 man tegen zo'n leger. Maar met God is alles mogelijk. Als we gehoorzaam zijn. Weet je, heb je angst, heb je depressie, noem maar op. God laat je zien wat je mag overwinnen. En besef één ding, hè? Angst is een geest. Hè? 2 Timotheüs 1 vers 8. Hè? Angst is een geest, depressie is een geest. Weerspannigheid is tovenarij. En dat is een geest. Nou, zo kan ik wel even doorgaan. En die moeten we aanpakken. En het begint bij onszelf. Als we zelf zeggen, Heer, iedere keer weer, waarom word ik uit het niets in één keer boos? Kan ik exploderen? Wat is daar de reden van? Wat zit daar voor wortel achter? Als je die vraag stelt, omdat je weet dat je iedere keer boos wordt, gaat God antwoord geven. En misschien komt het antwoord wel op een heel andere plek uit dan wat ik denk dat het is. Want boosheid kan ook een ultieme vorm van manipuleren zijn, hè? Om mensen angst aan in te boezemen, zodat ze precies gaan doen wat ik wil. En dat is manipulatie. Maar het verlamt je. Het laat je iedere keer terugkeren, die dingen, naar je oude situatie. Maar dat is ook wat de duivel wil. Hij wil niet dat je groeit in zijn gemeente. Hij wil niet dat je groeit in Jezus Christus. Hij wil niet dat de mensen door jou heen Jezus Christus gaan zien. Hij wil dat wij zwak blijven. Dat we ellendig blijven. Dat we middelmatig blijven. Dan hoeft hij niet bang te worden. Want dan gaat hij hier niets verliezen. Want alles wat hij hier op aarde gewonnen heeft, is niet omdat hij zoveel macht heeft. Hij is nog steeds een aartsengel. Pas op. Michael zal nooit alleen tegen hem gaan strijden. Of Gabriel. Met z'n tweeën wel. Het was al in de tijd van Daniel. Is nu nog steeds. Maar wij zijn met Jezus en in Jezus, als we eerst overwinnaar geworden zijn en daarna opstaan en gaan doen in die overwinning, meer dan overwinnaar. En dan heeft hij geen schijn van kans. Omdat wij zo goed zijn? Nee, omdat Jezus zo goed is door ons heen. En omdat de Heilige Geest zoveel kracht heeft door jou heen. En ik weet waar ik over praat. Als jij met iemand bidt, en Kitty is mijn getuige. Als jij met iemand bidt voor bevrijding en je staat zo tegenover elkaar. En die persoon, hij is lief hè. En die persoon die wil maar één ding. Of je ziet in één keer dat aan twee kanten de vuisten omhoog gaan. Om jou even een vriendelijk blauw oog te bezorgen. Je ziet het gebeuren. En dan zeg je in Jezus naam, engelen des Heer, pak die handen en bind ze vast op de rug. En je ziet dit gebeuren. Boom. En die blijven een half uur daar, tot het moment dat je zegt, die ketenen mogen nu los. En dan fluff. Dat is de kracht van God die wij in ons hebben, mensen. Dat is de Heilige Geest. En waar zien we dat nog? En als we het zien gebeuren, dan gaat heel Facebook weer op tilt. Want dan gaan we die spreker of spreekster gaan we verketteren. En dan gaan we van alles roepen met bijbelteksten. In plaats dat we zeggen van, is die waarschijnlijk perfect? Nee. Want Kitty en ik zeggen altijd, hebben jullie de perfecte kerk als we ergens mogen komen? En ze zeggen ja, dan zeg ik, sorry, de perfectie is bij deze voorbij. Want wij zijn binnengekomen. Ik ben onderweg met de Heer, ik ben nog niet perfect. Ik ga naar perfectie toe met hem. Maar ik ben het nog niet. En dat hoeft ook niet van hem. Want we hoeven niet perfect te zijn om al te kunnen gaan dienen. Toch? Maar in plaats van dat we elkaar steunen en beseffen dat niemand waarschijnlijk al helemaal perfect is. Was David perfect? Toch was hij een man naar Gods hart. En volgens mij, denkend, omdat je de koning bent en denkt van, nice chickie. Die wil ik wel hebben. Dat is alleen één probleem. Er zit nog een echtgenoot aan vast. Ik ben de koning, geen probleem. Geef die man even een pijl, komt helemaal goed. Zet hem vooraan in de strijd. Hoezo dat? Nee, even doen voor mij, geen probleem. Toch een man naar Gods hart. Snappen wij dat? Ja, ik snap het niet hoor. Rationeel denken, kun je toch niet snappen of wel? Hij is medeplichtig aan moord, overspel. Kun je koning zijn of niet? Maakt niks uit. De geboden zijn nog steeds van kracht. En gij zult uw naaste liefhebben is nog steeds van kracht. En gij zult uw naastes echtgenoot niet begeren is ook nog van kracht. En u zult niet moorden is ook nog van kracht. Toch? Want die zitten allemaal in het 11e gebod. Heb God lief met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht en je naaste als jezelf. Nou, en de echtgenoot van iemand is niet helemaal binnen dat gebod te vangen. Maar toch, weet je, angst, depressie, maar ook hoogmoed en trots, zet ons gevangen. En spreekt van het vasthouden van oud, onveranderd denken. En dat is precies wat de Heer weg wil halen bij ons. Dat we het nieuwe denken van zijn woord aan mogen nemen. Dat we gaan zien hoe het in de geestelijke wereld is. En daarna gaan leven. Weet je, en soms hebben we periodes dat het ook werkelijk zo is. En soms laten we ons vreselijk bij de neus nemen. En dan hoop ik altijd dat we daarvan leren. Ikzelf, maar anderen ook. Het is jammer dat Hanno er niet is. Maar ooit heb ik gesproken en toen had ik een preek van een Afrikaanse broeder. Hadden we net die week ervoor gezien. En die was ergens uitgenodigd om op een conferentie te komen spreken. En die had de hele dag à la Philip gesproken. Voor degene die Philip meegemaakt hebben. En die zat eindelijk op zijn hotelkamer. En die zat even in de stoel en zat hij gewoon na te genieten, zei hij, van die geweldige dag wat de Heer gedaan had. En in één keer ziet hij zijn bed in het hotelkamer doek, van de ene kant naar de andere kant gaan. Maar er was geen mannetje te bekennen. En hij zegt, het enige wat ik zei was, Heer, echt niet. Jij duivel, jij gehoorzaam nu en je zet dat bed terug op de plek waar hij thuis hoort. En daarna wegwezen uit deze kamer. Ik wil slapen vannacht. Wat denk je wat er gebeurde? Dik, dan ging naar bed en het was rustig. Nou, dat had ik verteld. Hanno heeft dat onthouden en een paar jaar terug was hij ergens met een klus bezig en moest hij blijven slapen. En dan ging hij in zijn bed liggen, was doodvermoeid en in één keer begon zijn bed begon te shaken. En hij deed gewoon in een reflex, vertelt nu, zei hij precies hetzelfde. En wat gebeurde er? Afgelopen, over, uit, weg. Nou, hij is er niet, maar ik weet, Hanno worstelt hier en daar een beetje met God. Laat ik het daarop houden. He? Maar toch, op het moment dat we dan op zo'n moment opstaan, zijn we nog steeds een man naar Gods hart en hebben onze woorden kracht. Zijn we al perfect, zijn we zonder zonde? Waarschijnlijk niet. Maar op dat moment wint ons geloof het van die kokosnoot. En spreken we woorden in geloof, misschien wel vanuit vermoeidheid, irritatie, weet ik. Maar dan in één keer bevestigt God ons weer. En dat vind ik zo geweldig, dat is puur genade. Dat God ons zichzelf openbaart en zegt, kijk dan, als je met mij gaat wandelen en als je nog meer met mij gaat wandelen, dan gaan nog veel meer van deze dingen gebeuren. Weet je, en als je dan door de binnenstad loopt en je hoort plof plof achter je, wees niet bevreesd, maar dan zijn het gewoon allemaal mensen die omgaan omdat ze je schaduw aangeraakt hebben. En dan kun je daarvoor bidden en ze bij de Heer brengen. En daarna lekker tompoesje bij de Hema eten. Ja, samen. En vertellen wat er werkelijk gebeurd is. Weet je, God wil dat wij uit dat oude denken wegkomen. Die 10 verspieders zaten helemaal vast in het oude denken. Die zagen alleen maar die reuzen. Die zagen alleen maar de problemen. Die zagen alleen maar de oninneembaarheid van het land. Maar Joshua en Caleb zagen andere dingen. Weet je waarom? Ze hadden een andere geest gekregen. Daarom zagen ze dingen. En ze vertrouwden op God. Zeggen, oh ja, we weten niet precies hoe het gaat. Maar we weten wel wat God beloofd heeft. En wat hij beloofd heeft, gaat hij waarmaken. Hij heeft alleen een paar mensen nodig die zeggen, ik sta op en ik doe mee. En dat gebeurde. Joshua hoofdstuk 1. Mozes is dood. En de Heer spreekt zelf tot Joshua. En hij zegt, Joshua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes. God ziet en geeft hier een principe. Wij moeten eerst bereid zijn om te willen dienen onder de autoriteit van een man van God. Te willen dienen onder het lokale leiderschap in de gemeente. En vanuitgaande, en dat mag je toetsen, of dat leiderschap door God is aangesteld. Want ik zie vandaag de dag ook heel veel mensen die zichzelf hebben aangesteld. En die niet bijbels zijn aangesteld. En daar wil ik niet onder dienen. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Ik wil alleen dienen onder mensen die door God zijn aangesteld. En ik ga je straks laten zien wat de toets, een van de makkelijkste toetsen daarin is. Joshua diende eerst onder Mozes. En hij wilde met Mozes meegaan. En we kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Mozes die de berg op gaat, toch? Ja. Mozes en zijn dienaar Joshua stonden op, onder bij die berg. En wie bleven er allemaal achter? Het hele volk. Maar wie ook? Aaron ook, hè? Aaron bleef ook achter. Maar weet je, Joshua ging met Mozes mee de berg op, hè? Weet je dat? Ik weet niet of hij helemaal meegegaan is. Ik denk het niet. Maar hij was wel een eindje mee de berg op. Weet je waar ik dat kan zien? Snel, hou je hand even bij Joshua. We komen daar terug. Maar als je kijkt in Exodus 32... Lang verhaal kort, Mozes gaat de berg op, blijft 40 dagen bij God, is aan het vasten. Ik denk dat Joshua ergens onderweg op die berg gezeten heeft, rustig biddend en afwachtend wat er ging gebeuren. En of hij aan het vasten is geweest of niet, dat weet ik niet. Misschien staat het ergens, ik heb het nog niet gevonden. Maar ik weet wel, Mozes komt de berg af. En wie ontmoet hij als eerste? In vers 17, Joshua. Want Joshua had het rumoer van het juichende volk gehoord en hij zei tot Mozes, er is krijgsgeschreeuw in de legerplaats. Maar hij zei daar, het is niet van overwinning, maar puur van één grote losbandigheid, één grote orgie die daar is ontstaan. En helemaal een losgeslagen volk. Want hij hoorde het. Dus hij zag het nog niet eens. Dat betekent voor mij dat hij niet tussen het volk zat, maar dat hij ergens tussen Mozes en het volk heeft gezeten. Joshua was gehoorzaam geweest, was meegegaan met Mozes tot een bepaald niveau en was daar 40 dagen blijven wachten. Is toch geweldig? Hij het heeft over durven keuzes maken en dienen onder een man Gods. Zonder te weten waar het naartoe gaat. Dit is een prachtig voorbeeld. Hij ging gewoon 40 dagen op de plek waar Mozes zei tot hier en niet verder. Kan ik me zo voorstellen. Want anders gaat het niet goed komen daarboven met jou. Met die heerlijkheid. Ik weet niet eens of ik het wel ga redden. En hij bleef daar. Hij ging niet terug van trek. Denk, nou ja, gaan we terug naar het kamp. Even een McDonald'sje pikken. En nou, dan ga ik later weer op de berg zitten. Nee, hij bleef gewoon daar. En weet je, je moet eerst vertrouwen hebben gewonnen voordat autoriteit aan je overgedragen kan worden. Ik denk dat dit een van de sleutelmomenten in het leven van Joshua geweest is, waarop Mozes zei, het is nu de tijd dat hij verantwoording kan dragen. Door hoe hij reageerde, welke actie hij deed. En dat zien we in Numeri 27 vers 18 tot 23. Ga langzaam naar het einde toe hoor. Komt goed. Nummer 27. Ja. Vers 18. En daar staat, de Heer zei tegen Mozes, neem u Joshua, de zoon van Nun, een man van geest vervuld en leg hem de hand op. En stel hem voor de priester Eleazar En voor de gehele vergadering. En geef hem in de tegenwoordigheid uw bevelen en leg op hem van uw heerlijkheid. Dus Mozes mocht een stuk van zijn zalving overdragen, van zijn heerlijkheid overdragen op Jozua. En hoe deed hij dat? Voor het aangezicht van iedereen. Hoe doen wij dat vandaag de dag? Voor het aangezicht van Gods gemeente, met iedereen als getuige, zegenen we de mensen in voor hun taken in de gemeente. En als God zegt het is de tijd, ook voor taken buiten de gemeente. Vers 18 tot en met 23. En uiteindelijk zie je ook in vers 23 dat voor de priester Eleazar, hoe heet dat ding? Eleazar. Waarom heten ze niet allemaal Jan, Joop en Joep? Denk ik dan. Eleazar. Oké, net zoiets als Big Bazaar, maar dan anders. En voor de hele vergadering, hij legde hem zijn handen op en gaf hem zijn bevelen, zoals de Heere door de dienst van Mozes gesproken had. De sleutel hier is, wie goed wil leiden, moet eerst goed willen dienen. Het kan niet zijn dat we niet gediend hebben en in één keer in leiding. Zelfs in de wereld gaat dat niet. Als je morgen solliciteert bij Leslie en je begint achter een bureau, dan ben je niet binnen 14 dagen de bedrijfsleider van een van de filialen. Dan zul je jezelf moeten bewijzen en opwerken en waarmaken dat je die functie waard bent. Toch? Zo werkt het in de wereld toch ook? Als je leuk kunt voetballen, hartstikke leuk, maar je moet je eerst bewijzen voordat je gescout wordt, voordat je door kunt breken en voordat je op je bijna bejaarde leeftijd in 3 jaar tijd nog 500 miljoen in Arabië mag verdienen. He? Maar niet iedereen gaat naar Arabië, toch? En je bent ook niet 16 en dan word je in één keer uitgekozen om in Arabië te gaan voetballen. Of in Engeland, of Spanje, of waar dan ook. Zo werkt het geestelijk ook. En als je dan ziet, dan zie je iedere keer weer hetzelfde. Het volk had geen geduld. Het volk wilde niet opstaan. Het volk wilde niet dienen. Ze wilden niet mee in de visie. En het resultaat was iedere keer gejammer, gemor, geklaag. Zullen we maar weer teruggaan naar Egypte? Daar hadden we tenminste nog komkommer en knoflook. Ik denk bij mezelf, hallo? Alleen komkommer. Was je vergeten dat je 16 tot 18 uur slavenarbeid per dag moest doen? Alleen de komkommer was wat in hun hoofd zat. Zie je hoe verdwaasd mensen kunnen worden? Maar die 16 tot 18 uur slavenarbeid per dag, die waren ze even vergeten. En ze bleven maar jammeren. Maar ook diezelfde gasten die meegingen om te verspieden, die kwamen terug met een groot jammerverhaal. Behalve 2. En het resultaat uiteindelijk was dat het volk had geen vrezen des Heren. En het volk bleef opstandig en iedere keer tegen Gods belofte ingaan. Maar weet je, Jozua en Caleb waren positief. Jozua en Caleb hadden vertrouwen in God. En ze zeiden, hoe lang het ook mag duren, en ik denk dat die 40 dagen ergens op die berg meegeholpen hebben in zijn karakterbeelding om dit vol te houden. En dat is een voorbeeld voor ons. Want de grote massa, maar ook die 10, waren eigenlijk opgevers. Het waren spotters, mokkers, klagers, lafhartig, bang. En 1 ding, ze hadden geen relatie met God. Want als ze werkelijk een levende relatie met God gehad hadden, hadden ze niet zo gefunctioneerd. Hadden ze het misschien niet allemaal begrepen, maar ze zeggen, God, u heeft dit al gedaan in mijn leven, u heeft dat al ingewerkt. Als u dat gedaan hebt, kunt u dit ook doen. Dus ik blijf op u vertrouwen. Ik ga door. Al snap ik niets van waar het naartoe gaat. Toen wij 18 jaar geleden over de klif gegooid zijn door een aantal mannen Gods om thuis deze gemeente te starten, snapten wij er niets van. Wilden we ook helemaal niet. Eigenlijk wil ik nog steeds geen voorganger zijn. Maar hij wil het, blijkbaar. En wij gaan gewoon mee daarin, met vreugde en plezier. Maar wij snapten het toen niet. Waarom, Heer? Nu zijn we 18 jaar verder. Dan mogen we het nog steeds dienen. En weet je, als je dat gaat zien, God zegt, hoe lang zullen deze mensen mij niet vertrouwen? Jo, werk ze. Want weet je, als wij God gaan vertrouwen, weet je wat een van de vruchten daarvan is, die eruit komt? Dat we hem ook gaan leren kennen. Want hij zegt toch, vraag en ik zal antwoord geven. Zoek en je zult vinden. Maar als wij niet vragen, als wij niet zoeken, zullen we hem ook niet vinden. Maar hij wil zich laten vinden. Maar hij zegt, ik wil wel dat het jouw eigen vrije keuze is om mij te gaan zoeken. Dat jij zelf de vragen stelt. Vragen die je niet via je pastor hoeft te stellen, of via de oudste, of via wie dan ook. Je kunt rechtstreeks met mij spreken. En ik zal antwoord geven, zegt God. Weet je, als je dan kijkt, dan zie je in dat verhaal hoe dat verder gaat, dat God zegt, op een gegeven moment in nummer 14, ze hebben naar mijn stem niet geluisterd. Ze hebben mijn hand niet gezien. Ze hebben de rust niet gevonden. Maar Joshua en Caleb hebben een andere geest. En die zien het wel. En in plaats dat ze hun vertrouwen en meegaan, blijven ze weerbarstig. Blijven ze daartegen ingaan. En het resultaat was dat niemand van die mensen uiteindelijk het beloofde land ingingen. Maar het was de generatie daarna die wel meeging. Al die mensen die de belofte kregen, die God uit Egypte geleid had, uit de slavernij, wonderen had laten zien, 40 jaar lang, niemand van hen is meegegaan. En ik bid één ding, dat niemand, maar ook niemand van ons achterblijft. Maar dat we allemaal mee zullen gaan als Jezus terugkomt. En dan zijn we nog niet klaar, hè? Want als we meegaan, als hij terugkomt, mag je ook weten dat we mee terugkomen als hij gaat regeren. En dan wordt het pas echt leuk. Hoe het er allemaal uit gaat zien, weet ik nog niet. Maar het wordt wel leuk. Maar we gaan wel met hem 1000 jaar regeren. Dus bereid je alvast maar voor. En dan maak ik me niet zo druk of ik grijze haren heb of wat voor haren. Dat zien we tegen die tijd wel. Sommige mensen kunnen daar helemaal druk over maken, hoe dat er dan uitziet en noem maar op. Ik weet één ding zeker. Als ik naar hem toe ga, is het goed. Dat is het beste wat er kan gebeuren. En als ik met hem mee terug mag, is het nog veel beter. Zeg het eens.
En nou, maar als hij dan die 1000 jaar gaat regeren, worden wij dan ook 1000 jaar of gaan we dan ook alweer dood?
Nee, want als wij opgenomen zijn, dan komen wij terug in een verheerlijk lichaam met hem. Dus dan... Nee, want Jezus is ook geen geest. Jezus heeft hier na zijn dood gelopen. En op die vergelijkbare wijze gaan wij ook hier lopen. Maar dan hebben we geen last van ziekte. En ook geen last van haaruitval en dat soort dingen. Ja, helemaal niks. Dus dan blijven je haren mooi lang. Gaan we een andere keer op door. Is dat goed? Ja, goeie vraag. Weet je, maar zij gingen verder. Maar degene die morden, degene die slechts nieuws brachten, die stierven allemaal door een plaag, door ziekte. Maar Joshua en Caleb bleven leven. En Joshua had een geest van wijsheid ontvangen, zegt de Bijbel. En van daaruit mocht hij, gaan we terug naar Joshua. En dan gaan we richting het einde. Dat duurt nog 3 uur. Weet je, Mozes had hem de handen opgelegd. Had overdracht plaatsgevonden. Had hem vrijgezet om te gaan dienen. Hij was vol van de geest van wijsheid, zegt de Bijbel. En dan in Joshua 1 zien we een aantal hele belangrijke dingen. Het begint in vers 3. God zegt, elke plaats die uw voedsel betreden zal, geef ik aan u, zoals ik tot Mozes gesproken heb. Dus iedere plek waar wij onze voeten neerzetten, zou je mogen claimen voor het koninkrijk van God. Mogen terugbidden. En in vers 5, en niemand zal voor u stand houden. Al de dagen van uw leven, zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. En ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Het zijn toch prachtige beloftes als je die krijgt. Maar aan die beloftes zit wel een conditie. En die geldt vandaag de dag voor jou en voor mij ook. Weet je welke? Vers 6. Wees sterk en moedig. Vers 7. Wees sterk en moedig. Eind van vers 7. Wijk niet naar links of naar rechts af. Maar als God zegt ga rechtdoor, ga rechtdoor. Heb vertrouwen. Ook al zie je niet waar het pad naartoe gaat, heb vertrouwen. En dan vers 9 weer. Wees sterk en moedig. Tot 3 keer toe. Wie horen, die horen wat God te zeggen heeft. En hoe worden wij sterk en moedig? Dat staat in vers 8. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij het nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin is. Niet af en toe een beetje wat mij goed uitkomt, cherrypicken, leuk tekstje, one-liner van maken. Nee, alles wat er in dat boek staat. En wij hebben een boek wat iets dikker is dan wat zij hadden, maar nog steeds geldt hetzelfde principe. En weet je wat er dan gaat gebeuren? We gaan zien dat deuren die op slot zitten, gaan geopend worden. We gaan zien dat als dingen fout gaan, gaat er herstel komen. We gaan zien dat de strijd die gestreden moet worden, overwinning gaat geven. Want wij vechten net als hun tegen reuzen. Alleen die reuzen zijn hier, geestelijk. Maar als wij met Jezus wandelen, is er geen reus in ons leven groot genoeg om niet overwonnen te kunnen worden. Maar wel naar het woord van God. Want ik wil nog één ding met jullie delen. En dat staat in Joshua 7. Ik begon vanochtend. Abraham ging tot aan Ai. En bouwde daar een altaar voor de Heer. In Ai werd één van de reuzen verslaan. Verslagen. Maar God had gezegd, jullie gaan het verslaan, maar je blijft van het gebannene af. Dat wat, ik zou zeggen, vandaag de dag, wat occult is. Dat wat niet goed is. Dat wat tovenarij in je leven kan brengen. En occultisme. En noem maar op, dat wat gebannen is, wat besmet gebied is, zou je kunnen zeggen, blijf daarbij weg. Blijf met je vingers er vanaf. Ook al wordt er vanaf de kansel gepredikt dat het helemaal niet erg is en dat je het kunt doen. Als je ogen hebt om te lezen en je kunt het toetsen aan het woord van God. Want dat is wat 1 Thessalonicenzen 5 mij leert. Toets alle dingen en behoud het goede. Dit woord van vanochtend moet je ook toetsen. Eigenlijk zou ik beledigd moeten zijn als je er niet gaat toetsen. Weet je waarom? Dan ben jij gemakzuchtig. Want de Bijbel zegt, toets alle dingen, dus ook dit woord. Philip is geweest, we hebben een geweldige tijd gehad, maar we toetsen wel. Waarom? Omdat we hem lief hebben en respect voor hem hebben. En respect voor zijn bediening, wat God hem gegeven heeft. Daarom doen we wat het woord van God zegt. Nou, lang verhaal kort, in Joshua 7 heb je een man, die heet Achan, en die heeft stiekem toch van het gebannene weggehaald. Heeft hij onder zijn matrasje in zijn tent gelegd. Meegenomen. En het resultaat was dat de deur wagenwijd open stond voor de vijand om overwinning te halen. Want Caleb zei, ga verspieden. Hij zei, oh, dat komt goed, 3000 man is voldoende. En ze kregen een pak op hun billen. En Joshua begon bij God uit te roepen en te jammeren. Waarom? Hoe kan dat nou? U heeft dit beloofd en nu zie ik dit gebeuren. En toen begon God te spreken. En hij openbaarde. Wat deed hij? Hij stond op. Nou ja, hij ging op zijn knieën. Maar hij begon met God in gesprek te gaan. Hij zegt, God, waarom? Waarom is deze nederlaag? En God zei, omdat er in het kamp van het gebannene aanwezig is. Kennen jullie het verhaal? Hoef verder niet uit te leggen. Want uiteindelijk zei hij, laat de man die het gedaan heeft opstaan. Wees een vent. Kostte hem wel zijn leven. En niet alleen hem kostte het zijn leven. Maar ook zijn gezin. Ook zijn kinderen. Ook degene die er omheen bij hem waren. Ik denk, huh? Hij heeft het toch gedaan? Ja. Maar dat zijn geestelijke principes. Want als hij het gewoon door had gedaan, wie hadden er allemaal van meegeprofiteerd? Kennen jullie een verhaal? Iets met een leeuwenkuil. En een man die in de leeuwenkuil gegooid werd. En er gebeurde hem niks. Maar toen de dag daarna de koning, de 120 die verantwoordelijk waren voor het feit dat hij die leeuwenkuil in moest, in die leeuwenkuil gooide. Met vrouwen, kinderen, raakten ze niet eens de bodem aan voordat de leeuwen hun te pakken hadden. Met andere woorden, ze kregen niet eens fatsoenlijk een graf waar ze begraven werden. Waarom allemaal? Omdat ze jarenlang mee hadden geprofiteerd van de corruptie van die mannen. En niet hun mond hadden opengedaan. Geestelijke principes. En dat gebeurde hier ook. Maar daarna kwam de overwinning. En uiteindelijk moesten ze er nog eentje hebben. En als je Joshua leest, het zijn iedere keer weer die Ieten. Iedere keer die Ieten, die komen weer voorbij. Amalekieten, noem ze maar op. En iedere keer moesten ze weer tegen die gasten strijden. En uiteindelijk kwamen de echte reuzen aan het eind. Joshua hoofdstuk 11. Weet u iemand wie dat waren? Hoe heette ze? De? Begint met een E. De Enakieten. Ja. En Joshua roeide ze uit. En dan in vers 23 staat het resultaat van het oorlog voeren tegen al die reuzen in dat beloofde land. En dat is wat God ons ook belooft. Als wij de reuzen in ons leven weerstand gaan bieden, ze aan gaan pakken en eruit schoppen, wat het ook mag zijn. En vaak weten ze helemaal niet. Soms kom je, zijn er 1 of 2 grote reuzen die heel duidelijk zijn, die zijn eruit. En dan duurt het jaren voordat er weer een reusje op komt poppen. En mensen maken zich dan helemaal zorgen. Weet je, toen wij in 2002, 2003 echt met genezing en bevrijdingsonderwijs van doen kregen. En zelf als eerst op de stoel gingen zitten om mee te laten bidden. Jaren later, ik was aan het spreken en ik, brrr, kwam er weer wat. En ik wist totaal niet waar het wegkwam. Het enige wat ik zei, dank u Jezus. Het interesseert me ook niet. Als het eruit is, is het eruit. Meer vrijheid. En als God het openbaart en pinpoint, het is dit en het komt daar weg bij je voorouder zus, prijs God. Dat doet hij ook, hebben we ook meegemaakt. Maar soms laat hij gewoon zien dat er iets is en dan is het aan ons de keus om op te staan te zeggen, ik ga die confrontatie aan en weg ermee. Ik wil werkelijk vrij zijn in Jezus Christus. Hij heeft ons vrijgekocht. Van wat? Van de wet, de vloek van de wet van zonde en dood. Maar we zullen de vrijheid in het beloofde land wel zelf moeten bevechten met hem. En hoe vaak hoor je dat nog spreken? En daarover. Maar ik beloof je één ding. Als je in die strijd gaat, iedere overwinning gaat je meer vreugde geven. Gaat je meer kracht geven. Gaat je meer geestelijke autoriteit geven. Waarom? Om nog beter te kunnen dienen. En mensen zeggen, jullie zijn de leiding van de gemeente. Ik zeg, nee, wij zijn de dienaren van de gemeente. Als je leiding bent in de gemeente, ben je een dienaar. Om anderen te leiden. Dat is ook de reden waarom wij gewoon meedoen met alles. WC's schrobben, noem maar op. Is net zo belangrijk als preken. We hebben geen voorkeursbehandeling in dit huis. Iedereen doet gewoon mee. En iedereen mag groeien. En we vinden het prachtig om te zien als mensen groeien. En dat dit vers, toen Joshua nu en het gehele land veroverd had, overeenkomstig alles wat de Heere tot Mozes gesproken had, gaf Joshua het aan Israël ten erfdeel, volgens hun indeling in de stammen. En het land rustte van de strijd. Weet je, ik hoop mee te maken dat we hier met z'n allen zitten en dat we kunnen zeggen, en nu mogen we even met z'n allen genieten en rusten van de strijd. Want op dit moment is die overwonnen. Maar weet je wat het voordeel van een gemeente is? De strijd is nooit voorbij. Want wij bidden dat er iedere keer nieuwe mensen binnenkomen. We bidden dat jullie mensen gaan ontmoeten die Jezus niet kennen. Dat je over jouw leven met hun kunt vertellen. Dat je kunt vragen, hey, vind je het goed dat ik met je bid? En er gebeuren tekenen en wonderen in stand. En die mensen, die worden gered en die komen binnen. En dan begint het proces voor hun ook om het beloofde land in te nemen. En dan blijven we doorgaan. Net zo lang tot Jezus terugkomt. Ik ga afronden. Weet je, wanneer wij gaan gehoorzamen, ook wanneer ons vlees, ons oude ik, ons oude denken daartegen in opstand komt, en bereid zijn om toegerust te worden, bereid zijn om voorbereid te worden, bereid zijn om, wat het ook kost, daarin te willen investeren. In tijd, in energie, in keuzes. En heel slim zijn door de kosten te berekenen. Dat je niet zomaar blind ergens induikt, maar ook beseft, hey, als ik werkelijk met Jezus ga wandelen, dan gaat het mij iets kosten. En ik kan je vertellen, vanuit mijn ervaring, dat God alles op zijn plek laat vallen. Voor degenen die langer hier komen, die weten dat ik vroeger bij de brandweer gewerkt heb. En dat ik op een gegeven moment zoveel werk op mijn bordje had, dat ik eigenlijk voor 2 werknemers aan werk had. En God vond het ook nog nodig om dwars daardoorheen ons een gemeente te laten bouwen. Met hem. Dus het was eigenlijk 3-0. Maar we hebben altijd in de agenda ook gezet, die blokken, die tijden, daar komt niemand aan, die zijn voor de Heer. Die avonden zijn voor de Heer. Die dag is voor de Heer. Tenzij er een dikke brand was. Dan spijbelde ik even. Want daarvoor was ik uiteindelijk natuurlijk bij die rode autobrigade gegaan. Maar de Heer vergeeft het me. Maar hij heeft altijd, altijd gezorgd dat alles binnen 7 keer 24 uur paste. En dat we ook nog een beetje rust kregen. Toch? Als wij hem op de eerste plaats zetten, als wij hem ook werkelijk gewoon dat geven wat hem toekomt, regelt hij alles eromheen. Weet je, ik kan het je alleen maar uit eigen ervaring meegeven. Maar je zult wel zelf die stap moeten zetten om hem daarin uit te dagen. Dat hij het ook kan bewijzen in jouw leven. Om dat te gaan doen. En zie, vandaag, hij heeft ervoor gezorgd dat ik al 7 jaar pensioen heb. Terwijl ik nog lang geen 67 ben. Dus God is in controle. Amen. Weet je, als wij dat willen, dan gaat hij het laten zien. Maar besef 1 ding. Stop met afkortingen nemen. Stop met slimme routes nemen. Maar ga de weg die Jezus zegt die je moet gaan. Ook al duurt die je veel te lang. Ook al denk je, Heer, hallo, ik wil meer, ik wil meer. Hij zegt, ja, dat weet ik. En ik ook. Maar als ik je nu meer geef, ga je vallen. Maar als ik je nu nog even geduld leer en beter toerust in dat ene, ga je straks in dat meer tot zegen zijn. We hadden het met Philip thuis ook over. Hij zegt, misschien moet je soms wel eens de keus maken om 1 jaar lang dezelfde preek te gaan spreken op zondag. En dan kijken wie er overblijft in de gemeente. Hij zegt, weet je, de gemiddelde christen is geprogrammeerd dat hij iedere zondag met een nieuw woord geëntertaind wordt. Iedere zondag moet het een ander woord zijn. Hij zegt, maar het woord van vorige week zondag kunnen ze niet eens meer herinneren wat het geweest is. Laat staan in hun leven toepassen. Waar of waar? Hij zegt, soms is het misschien goed dat we zeggen, we gaan gewoon een jaar of een half jaar dezelfde preek iedere zondag herhalen. Net zolang dat die hier in die kokosnoot helemaal je eigen is geworden. Nou, dat is leuk.
Ja, dat is leuk.
Toch? Dat is makkelijk. Krijg ik tijd over, hoef ik niet meer te bidden, hoef ik niet meer voor te bereiden. Kan ik gewoon zondag, dan hoef ik niet eens met mijn iPadje erbij, dan doe ik dat drie keer helemaal uit mijn hoofd. Dat is geweldig, toch? Of niet? Nou, toch maar een beetje variatie, hè? Weet je, wie wil dienen, kan later ook goed leiden. Maar als we meteen willen leiden zonder eerst te willen dienen en aan onszelf te werken, veroorzaakt problemen. En als we dat gaan doen, besef dan één ding. Ik kan het maar iedere keer herhalen. God zelf zal de dingen gaan bevestigen. God zelf zal de dingen gaan openbaren. God zelf zal jouw overwinning gaan helpen krijgen over de dingen die je ontdekt, die jou blokkeren. En dan zul je kunnen zeggen, it is well with my soul. Zingen is één, maar het werkelijk vanuit je hart kunnen beleiden is een groeiproces. Amen?
Amen.
Zullen we bidden? Vader, dank u wel.